Ik heb geen vragen binnengekregen.
Om huiswerk, denk
ik. Om huiswerk, ja. Ja.
Nou, ik vroeg me wel af, ik heb geen vrouw, maar ik ben ook bij mijn ouders vandaan gegaan.
Ja.
Hoe moet je dat bij ons dan zien?
En wat is dan precies je vraag?
Nou, iemand die dus geen vrouw heeft, moet die ook zijn ouders verlaten.
Oké, moet je niet. Denk ik.
Nou, kijk. Kijk, om tot volwassenheid te komen, dan is het wel nodig op een gegeven ogenblik om enige emotionele afstand te nemen van vader of moeder. Zeker. In 1 Korinthe 7 wordt gesproken over degene die alleen, zeg maar, alleengaand, alleen door het leven gaan. En om zich dan, zolang je niet getrouwd bent, hè, want soms ben je niet getrouwd omdat je de ware nog niet gevonden hebt. Soms ben je alleen omdat je gelooft dat God je daartoe geroepen heeft. En zolang je in ieder geval alleen bent, of je nu gelooft dat God je daartoe geroepen bent, of dat het komt omdat je gewoon nog niet je vrouw gevonden hebt, in die fase van je leven, dat je alleen gaand bent, is het belangrijk dat je je volledig toewijdt aan de Heer. Want het is gewoon zo dat een getrouwde man, zijn aandacht is gedeeld. Je denken is gedeeld. Veel van je denken en je energie en dergelijke investeer je in je vrouw. En als alleen gaande, nogmaals, door roeping of door omstandigheden, heb je de opdracht om je onverdeelde aandacht aan de Heer te geven en hem te dienen. Dus je hebt daar, het is een hoge roeping, als het een roeping is. En ik zeg altijd, zolang je nog niet getrouwd bent, omdat je misschien de ware nog niet hebt ontmoet, moet je, denk ik, je leven daarna inrichten. Totdat de Heer dat anders leidt in je leven. Dus om onverdeeld te zijn en je aandacht op de Heer en zijn werk te richten. Ja. Ja. Paulus zelf heeft in die staat geleefd natuurlijk. Ja. Ja. Goed. Zijn er vragen?
Ik had ook nog een vraag.
Ja.
Is een gearrangeerd huwelijk, er staat in de Bijbel wat God samengevoegd heeft.
Ja.
Is een gearrangeerd huwelijk, kan je dat...
Ja. Wat God heeft samengevoegd, scheidde de mens niet. Dus wat heeft God samengevoegd? Al die relaties, en deze tijd moet je erbij zeggen, bestaande uit één man en uit één vrouw, die deze drie stappen van verlaten, aanhangen en één vlees worden, hebben gerespecteerd, zijn door de Heere God samengevoegd. In de kerk getrouwd of niet in de kerk getrouwd. Gelovigen of ongelovigen. Die zijn voor de Heere God getrouwd. Misschien dat er geen zegen over is gevraagd. Is wat anders. Maar zijn wel voor de Heere God getrouwd. Dus die. Kijk, zoals het vandaag de dag gaat. Sommige mensen. Laat ik het zo zeggen. Sommige mensen hebben het idee. Ja, op het moment dat ik met mijn meisje naar bed ben geweest. De kerkelijke jeugd wil nog wel eens zo denken. Want nu zijn we getrouwd. Niemand weet het nog. Maar wij weten het voor onszelf stil. Wij zijn getrouwd. En straks gaan we ook het feest vieren en zo. Hè? Maar wij zijn getrouwd voor de Heere God. Nee. Dat is niet zo. Kijk, ook als ik naar de Rosse buurt ga in Amsterdam. En dan een kortstondige. Of ik bezoek een van die vrouwen daar. Dan ben ik ook niet met die vrouw getrouwd. Omdat ik met haar naar bed ben geweest.
Ja, maar ik bedoel dit. Ja, dat is bij de islam natuurlijk het geval.
Ja.
Maar je hebt een andere keuze dan je ouders.
Ja.
Dan heb je toch wel, ja, wat is dan samengevoegd?
Ja, maar dat is de achtergrond van Efezebrief. Ja. Dit is, of nou islam, in de tijd was het Romeinse wereldrijk. De ouders hadden dat gearrangeerd. Van Isaac lezen we trouwens, en hij kreeg haar lief, lezen we. Hij kreeg haar lief. Bij ons is, in onze cultuur is het zo, zegt de dominante cultuur is zo. Je wordt verliefd. Je krijgt vlinders in je buik, je voelt het. En dan hoop je dat het zich ontwikkelt naar filialiefde en dat het uiteindelijk in het huwelijk begint. In de Afrikaanse cultuur is het zo, ik weet niet of jullie de boeken van Walter Trobisch kennen, maar is het zo dat het eigenlijk met een gearrangeerd huwelijk begint, velen, ook vandaag de dag nog in Afrika, geen verliefdheid. Ze beginnen gewoon op basis van het verbond, de overeenkomst die papa en mama zijn aangegaan met die andere mensen. En ze leren elkaar lief hebben. Liefde is een werkwoord. Liefde is niet iets, het is niet, in Engels zeg je I fall in love en I fall eruit. De ene moment heb je het en de volgende moment heb je het niet meer. I fall in love. En dan moet je maar wachten tot, zolang je erin bent gevallen, hoop je dat standaard, maar als je eruit valt kun je er niks aan doen. Nee, de Bijbel leert duidelijk dat liefde een werkwoord is. Het is iets wat je moet leren. Love is a feeling to be learned. Liefde kun je leren. Er komt in jouw huwelijksrelatie een moment dat je zegt, ik voel niets meer voor haar. Ik kan er achter de bank plakken. Ik voel het. Het is, we hebben verbond. En waarom blijf je bij elkaar? Vandaag de dag zeggen velen, ik voel niets meer. Wij voelen niets meer voor elkaar. Het is koud tussen ons. Dus het is maar beter dat we uit elkaar gaan. Want we moeten ook niet als kemphanen met elkaar. Dus gaan we uit elkaar. Nee, zegt de Bijbel. Je blijft bij elkaar op basis van niet je liefdegevoelens, maar op basis van het verbond wat je gesloten hebt. Dus je voelt niets meer voor haar. Nou, troost je. Love is a feeling to be learned. Liefde kun je leren. Dat is een werkwoord. Dus je voelt het niet, maar je gaat doen wat de liefde zou doen. Dus je gaat vriendelijke dingen doen. Je gaat in liefde uitreiken. Niet omdat je het voelt, maar omdat je weet dat dat het goede is. En dan is het mooie dat je liefde kunt leren. En dat je zelf weer verliefd kan worden. En wat je in die Afrikaanse cultuur dus hebt, dat mannen en vrouwen verliefd op elkaar worden nadat ze met elkaar getrouwd zijn. Omdat het een gearrangeerd huwelijk is.
Kun je dat abstraheren uit een relatie met Christus?
Hoe zou je dat doen?
Een huwelijk wat met Christus is gearrangeerd.
Ja.
Daarna zul je hem pas gaan leren liefhebben? Of?
Ik weet niet of je het zo kunt zeggen. Ik weet niet of je het zo kunt zeggen. Want kijk, dat is het mooie. En dat is zeker de toepassing die we kunnen maken. De Heere heeft ons lief. Hij heeft de gemeente lief. Terwijl wij het daar absoluut niet naar maken. Het is daarom agape liefde, want wij hebben geen recht op zijn liefde. Wij verspelen zijn liefde, normaal gesproken. We zouden hier zijn liefde verspelen, maar we verspelen het niet, we kunnen het niet meer verspelen. Hij heeft ons lief met agape liefde, zo'n onverbrekelijke, onverwoestbare, onaantastbare liefde heeft hij voor zijn gemeente. Hij heeft haar gekocht, niet met zilver of goud, maar met zijn kostbaar bloed. Het is een onverbrekelijke relatie. Dus ik heb mijn vrouw lief, niet omdat ze ernaar maakt, niet omdat ze lief doet, niet omdat ze een keurig huisvrouw is, niet omdat ze mij voortdurend complimentjes geeft van Maarten, ben je toch een geweldige man. Nee, ik heb haar gewoon lief, omdat Christus dat van mij vraagt. Begrijp je wat er gebeurt op het moment dat ik mijn vrouw lief heb, omdat Christus dat van haar vraagt en niet omdat, weet je wat dat geeft? Dat geeft emotionele afstand, volwassenheid. Dat geeft volwassenheid in de relatie. Ik ben niet afhankelijk in mijn functioneren van de liefde van mijn vrouw. Ik ben afhankelijk van mijn relatie met de Heer Jezus Christus. Vanuit mijn relatie met de Heer, omdat ik hem wil dienen, omdat ik hem wil, ga ik doen wat hij van mij vraagt. En als ik hem behaag door mijn vrouw lief te hebben, Heere, ik wil u behagen, ik wil u lief hebben. Ik wil u eren, hoe kan ik dat doen? Maarten, heb je vrouw lief. Ik ga haar lief hebben, omdat hij dat van me vraagt. Niet omdat zij het ernaar maakt. Agape liefde. Agape liefde. Dat maakt je in feite onafhankelijk. En dat is in feite, dat is geestelijke volwassenheid. Dat niet de buren meer bepalen, mijn vrouw niet meer bepaalt, mijn kinderen niet, mijn werkgever niet meer bepaalt, hoe ik mij gedraag. hoe ik reageer. Jij doet lelijk tegen mij, dus doe ik lelijk tegen jou. Dan wordt mijn gedrag bepaald doordat jij lelijk doet. Dan maak ik mij afhankelijk van jou. Nee, een geestelijk volwassen man zal leren om zijn vrouw lief te hebben en zijn kinderen op te voeden in de tucht en terechtwijzing van de Heere. En het te zijn voor zijn naaste en zijn omgeving, omdat Christus dat van hem vraagt. Weet je, heel concreet betekent dat ik eventjes buiten het huwelijk toegepast, iets waar ik dagelijks bijna mee te maken heb op de snelweg, is met de snelheid waar je mee rijdt. De Heere zegt in Romeinen 13, Maarten, het is mijn wil voor jouw leven dat je de overheid eert. Dat betekent dat ik doe wat de overheid vraagt, zolang zij niet ingaat tegen het gebod Gods. Dus nou, dat doen ze niet met die snelheid. Dus wil de Heere God, is het zijn geopenbaarde wil voor mijn leven dat ik me aan die 80 of die 100 hou. Dus daar heb ik soms moeite mee. Maar als ik bedenk dat de Heere dat van me, en dat het een bewijs van mijn liefde voor Christus is door 80 te rijden en geen 100 of 80 weg. Of 100 te rijden. Of 120 waar dat mag. En daar niet overheen te gaan. Ik doe het omdat Christus dat van mij vraagt. Ik heb in mijn eigen leven ervaren, en maar nogmaals, dit is iets wat bijna dagelijks terugkomt, dat het mij helpt. Dat het mij geweldig helpt om te zeggen, Heer, ik hou van u. Ik rijd 80 kilometer. Wat zegt u? Wat zei je?
Je maakt het ons nou wel moeilijk.
Ja, nee. Maar weet je dat het zo, dat het zo functioneert? Maar zo werkt het. Zo werkt het. Dus ik doe het niet meer vanwege die regering. Die kan me soms gestolen worden. He, of oma Gent ook. Maar ik doe het. Ik doe het omdat de Heer dat van me vraagt. En omdat de Heer wil dat ik respect heb voor de overheid. En dan zal ik dus ook oma Gent, als hij me aanhoudt. Mogen de Heeren me de genade geven, ook met respect hem bejegenen. Omdat de Heeren dat van me vraagt. En zo wordt mijn leven niet meer bepaald door dat manneke met de pet. Hè? Of die camera's die hier staan. Maar mijn leven wordt in feite geleid, beïnvloed door mijn liefde tot de Heeren. En mijn hele leven, mijn relatie met mijn vrouw, is iets wat ook dagelijks terugkomt. Dus zij doet naar tegen mij, ik doe niet naar terug, want zij bepaalt het niet. Ja?
Lukt het ook al, hè?
Nee. 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 En dat gaat dus dan fout. Dat gaat dus fout, ik reageer wel naar haar toe. Dat is eigenlijk dan, kijk Maarten, je gedraagt als een kleine jongen. Jij doet lelijk tegen mij, ik doe lelijk tegen jou. Ja, dat is in feite heel onvolwassen. Maar zo gaan volwassenen soms met elkaar om, ik ook. Dan moet ik dat weer bedenken. Oké, wat is je positie? Wat is het huwelijk? Wat is je rol? Dus dan moet je dus deze kennis hebben. Je moet die kennis hebben en daaruit gaan leven. En dat gaan toepassen. Dat betekent ook dat je naar je vrouw gaat. Dan wil je me vergeven. Ik ben veel vaker naar mijn vrouw toe gegaan om vergeving te vragen dan zij naar mij. Zij had er ook minder aanleiding voor. Ik had veel meer aanleiding. Maar ik heb mijn vrouw regelmatig moeten zeggen, lieve schat, het was fout van me. Wil je me vergeven? En ook naar mijn kinderen toe heb ik dat moeten doen. Vergeving moeten vragen aan mijn kinderen. Omdat ik me niet op een goede manier gedragen heb. Of uitgelaten heb. En, ja. Ik zou je zeggen, de laatste 5 jaar doen mijn vrouw en ik samen hardop de Bijbel lezen. Zo deze ochtend bijvoorbeeld. Dan gaan we na het ontbijt gaan we zitten. Zij zit tegenover mij, ik tegenover haar. En zij heeft haar bijbeltje, ik mijn bijbeltje. En dan we zijn in Genesis 1 begonnen. En dan lezen we gewoon de hele Bijbel een jaar door, zeg maar. We lezen elke dag 3-4 hoofdstukken. En dan gaan we zitten en nou, dan beginnen we gewoon te lezen. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En zij, vers 2, en wandelt in de liefde. Ik vers 3. Soms doen we zinnen, soms doen we versen. En zo gaan we de Bijbel, dat hebben we nu 5 keer samen hardop gedaan. Het is een geweldige zegen. We bidden voor de kinderen. We bidden voor moeite die er zijn, voor bepaalde ontwikkelingen. Gewoon op het wereldtoneel, voor Israël, de kerk natuurlijk. Voor de dingen die die dag op het programma staan. Ik ervaar het als een geweldige zegen om samen met mevrouw het aangezicht van de Heer te zoeken. Weet je, veel mannen die vinden het makkelijker om zich in de slaapkamer bloot te geven dan geestelijk. En ik zou je zeggen, als je je geestelijk bloot durft te geven, zal het lichamelijk bloot veel prettiger zijn. Dan is het, dan is de, ook de seksuele, de gemeenschap, degene die de beste seks hebben, ik zal het maar zo even zeggen, dat zijn twee geestvervulde christenen, een man en een vrouw in het huwelijk. En waarom? Dat zij niet alleen maar lichamelijk iets beleven, maar omdat dat een eenwording is die compleet is, ook in Christus. En dan is het, dat overstijgt het lichamelijke. Is een grote vertrouwdheid en veiligheid en een vieren van het huwelijk. Dus wij, broeders, wij kunnen de beste seks hebben binnen de tuinmuur van het huwelijk, wanneer we ook de onszelf bloot durven te geven in de relatie met onze vrouw. En daarin voorgaan. Zeg maar, misschien vindt ze het moeilijk om een vrij gebed te bidden. Ga haar daarin voor om een vrij gebed te bidden. Laat het formuliergebed los. Ik zal je zeggen waarom. We kennen allemaal het Onze Vader. Het is denk ik het meest gebeden gebed op deze wereld. Naast alle wezige groetjes van de katholieken. Want er zijn 800 miljoen katholieken. Dus dat overstijgt het misschien nog. Maar goed. Het is maar een van de meest gebeden gebeden. Het is het Onze Vader. En dan zegt de Heer Jezus voor het Onze Vader. Zegt hij dit. En wees in uw bidden niet zoals de heidenen. Want die menen door een omhaal van woorden, ik vertaal het even vrij, God te behagen. En een omhaal van woorden, dat is zeg maar het wezige groetje. Bij elke kraal doe je een gebedje. Hetzelfde gebedje, dezelfde reeks woorden, hetzelfde riedeltje. Moslims doen dat ook. Het is typisch heidens bidden. Wij protestanten doen het tegenwoordig ook. Bij elke maaltijd hetzelfde riedeltje, hetzelfde gebed. Mijn vader hoorde ik vroeger bidden, dat was dus voordat ik 9 was, hoorde ik een gebed dat mijn dagelijks leven niet aan dit vergankelijk leven kleeft. Ik dacht als kind, wat gebeurt er? Het is echt dat je kleeft en ik begrijp het nu wel, ik begrijp het. En die inhoud, dat zijn ook mooie woorden en dat kun je ook zeker af en toe bidden. Maar het is niet de wil van de Heer. En daarvoor heeft hij het Onze Vader niet gegeven, dat wij dat elke dag gedachteloos opdreunen en daarmee hem denken een behagen te doen. Absoluut niet, absoluut niet. Denk niet dat je dan een soort van, dat God een behagen heeft als je elke dag eenzelfde reeks woorden opdreunt. De Heer heeft een behagen in om jou als kind te ontmoeten in een persoonlijke, vertrouwelijke omgang met hem. Door gewoon te vertellen de dingen die je bezighouden, door hem te eren. Dat hoeft geen lang, ellenlang gebed te zijn, maar gewoon datgene wat er op je hart is, om hem te eren, hem te loven, hem te prijzen, om voorbeden te doen, om hem te danken. Ga je vrouw daarin voor. Wees een voorbeeld, wees een priester daarin. Ik heb natuurlijk straks niet gehad over het feit dat een man het hoofd is van zijn vrouw, maar ik vind het zo frappant dat het staat in het gedeelte waarin de vrouw geadresseerd is. Er staat niet, mannen, u weet toch wel dat u het hoofd bent van de vrouw? He? Mannen zegt dat, ik ben het hoofd van dit gezin. Maar weet je dat de Bijbel dat wel tegen de vrouw zegt, maar niet tegen de man? In dit gedeelte staat het dat de vrouw haar man onderdanig moet zijn, zoals de gemeente onderdanig is aan Christus, omdat hij het hoofd is van de kerk en daarom is de man het hoofd van zijn vrouw. Maar de Heer zegt dat tegen de vrouw, niet tegen de man. En de bedoeling is dus niet dat je als man je daarop gaat beroepen. Dat is een zwakte bod. Een zwakte bod om te zeggen, ja, ik ben het hoofd van het gezin. Nee, weet je, je bent de dienende leider. Je bent een dienende leider. En dat wil zeggen dat de eindverantwoordelijkheid in het huwelijke gezin bij jou ligt. Dat jij in feite knopen doorhakt, richting geeft, samen met je vrouw. 99% doe je samen met je vrouw. Die momenten dat je er samen niet uitkomt, komt die verantwoordelijkheid bijzonder naar jou toe. Dan mag jij op een gegeven moment de knoop doorhakken, dan ben jij verantwoordelijk. Nogmaals, grotendeels, merendeels doe je dat samen. Maar daarin ben je hoofd, leider, initiatiefnemer. Dan ben je seksueel trouwens ook. Jij bent in bed altijd de initiatiefnemer. Nou, altijd, je vrouw is ook wel eens initiatiefnemer, maar doorgaans ben jij het. Weet je waarom? Omdat jij zoveel meer testosteron in je lichaam hebt dan je vrouw. Dat is de hormoon waardoor je de seksuele drift en verlangens worden opgewekt. En de Heere God heeft je zo geschapen. Hij heeft je geschapen met gewoon veel meer testosteron in je lichaam. En dan zul je er sneller op zoek gaan naar de ontmoeting met je vrouw om tot seksuele gemeenschap te komen. Dat betekent niet dat je overseks bent, maak je niet ongerust. Dat is normaal. Dat is normaal. Maar dat geeft ook dat je daarin, je bent daarin ook initiatiefnemer. Je bent daarin ook, neem je de lead, om het zo te zeggen. De leiding neem je daarin. Nou, dat hoort ook bij je rol. Dat hoort ook bij je als hoofd, als Christuspartij. Dat hoort in dat hele pakketje. Je vrouw heeft minder van die testosteron. En zij is niet onderkoeld, omdat zij het fijner vindt soms om gemeenschap of gekoesterd te worden. En hoeft het van haar niet tot gemeenschap te komen. De Heere God heeft daar minder testosteron gegeven. In haar lichaam. Zo heeft de Heere God man en vrouw geschapen. Maar dat moet je ook weten. Man heeft verstand voor je vrouw. Dat moet je ook gewoon weten dat zij minder testosteron heeft dan jij hebt. Ja, dat helpt je ook om je niet afgewezen te voelen. Maar te denken, hey, zij heeft minder testosteron. Ik heb wat meer. Goed voor de vrouw om te weten dat jij wat meer hebt natuurlijk ook. Dus, maar dan kom je er wel uit samen. Dan kun je begrip hebben voor elkaar. Ja toch? Dan kun je begrip hebben voor elkaar. Goed. Zijn er nog vragen?
Nog geen vraag, maar een opmerking. Ik ben katholiek opgevoed. En ik was 9 jaar dat ik bij een vriendje mocht gaan eten. En dat vriendje die was van artikel 31. En zijn vader bad voor het eerst voor mij aan tafel dat ik daarbij was. Dat vergeet je eigenlijk nooit meer.
Nee, nee.
Dus ik kom thuis heel Paans hebben voor me gebeden. Ach jongen, dat zijn fijne. Dat
deugd. Prachtig, prachtig. Zo. Maar het maakt de indruk.
Ja, want de indruk, dat is bijzonder.
Ja.
En dat ga je later dat realiseren.
Ja.
Want dat ik missie nou was, dan moest ik alles in het Latijn leren. Nou, daar deed ik 3 weken over voor 10, 12 regels.
Ja. Ja.
En de eerste versie wat ik op die Bijbelschool leerde.
Ja.
Nee, op de school met de Bijbel.
Ja.
En ruis langs de wolken, dat kon ik in een uur tijd.
Ja.
Maar als we thuis zongen,
ja.
Oh, je gaat leren.
Ja. Mooi, hoe de Heer in uw leven als zo jong heeft gewerkt. Hè?
Ja,
prachtig. Prachtig.
Ga je dat pas zien.
Ja, geweldig. Ja, fantastisch. Ja. Ja, belangrijk. Zeker ook in het gezin, om zo heel concreet voor je kinderen te bidden. Nou, als er een proefwerk is, of een examen, of een afzwemmen. Of verkeersexamen, zeg maar dat soort kruispunten, of bij een verjaardag. En dat er zo heel persoonlijk gebeden wordt. Dat papa daarin als priester optreedt. Ja. Maar goed, daar gaan we de volgende keer wat meer over spreken. Dan gaat het meer over het gezin. Er zijn geen vragen meer, het was duidelijk. Goed.
Wil je misschien afsluiten met het gebed
met
ons?
En dan zien. Ja. Ja. Heren, we zeggen u dank dat u ons niet alleen de instelling van het huwelijk geeft, maar ons ook vertelt hoe we gelukkig getrouwde mannen kunnen zijn. U geeft ons een rol, een taak, een opdracht. U geeft ons de werkwoorden erbij. U geeft het doel erbij. En bovenal schenkt u ons uw Heilige Geest, die u ons de kracht geeft en de motivatie en de alertheid om naar onze rol en opdracht, onze positie als Christus in het huwelijk te functioneren naar onze vrouw toe. Heren, we bidden u dat u uw woord in ons aller hart en leven bevestigt. U heeft gebeden, heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. En nu bidden wij u, heilig ons, Heren, in uw waarheid, in uw woord. Dit woord over het huwelijk, heilig ons. Opdat onze vrouwen mogen ervaren dat wij mannen zijn die onder gezag leven. Onder gezag van Jezus Christus. Die het niet zelf voor het zeggen hebben, die zelf geen dictator spelen, maar die zich laten gezeggen door u de grote koning. Geef dat we mogen groeien in volwassenheid, Heren. dat ons doen en laten niet bepaald wordt door onze omgeving, maar door u, in alle dingen. Geeft u dat we deze kennis in ons hart gegrift mag worden, dat we emotionele afstand kunnen nemen op die momenten dat het erop aankomt, en dat we dan vanuit de liefde tot u en de dankbaarheid voor u zullen handelen en spreken zoals u dat van ons verwacht. En we weten, Heere, dat we dat met vallen en opstaan zullen doen. En tegelijkertijd mogen we daarin groeien. Groeien in genade en kennis van de Heere Jezus Christus. Zegen zo, Heere, mijn broeders in Christus. Zegen ook mij, help ons zo in het huwelijk om tot eer en verheerlijking van u mannen te zijn naar uw hart. En daarmee ook mannen naar het hart van onze vrouw. In Jezus' naam. Amen.